Dan willen we nu met elkaar een schriftlezing lezen. Het zijn twee schriftlezingen. De eerste komt uit het Oude Testament en de tweede uit het Nieuwe Testament. Dan ben ik waarschijnlijk eventjes aan het bladeren, want hoe vaak zoek je Jozua nou op? Oh, ik heb hem al, zo waar. Jozua 1, de versen 1 tot en met 8 als eerste schriftlezing. Jozua 1, de versen 1 tot en met 8. Daar staat boven: opdracht van de Heer aan Jozua. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. En hou je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Tot zover de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing die komt uit Matteüs 14. Matteüs 14, de versen 22 tot en met 34. Matteüs 14, beginnen bij vers 22. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hem weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: een spook! En schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde: Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe kom lopen. Hij zei: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genesaret. Tot zover deze beide schriftlezingen. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Maarten Taal. En hij heeft zijn overdenking de titel gegeven: Trek de Jordaan over. Thank you.
hebben, trek de Jordaan over. Zus en broeders, vandaag wil ik aan u een boodschap van bemoediging doorgeven. Er ligt weer een nieuw jaar voor ons, een geheel nieuw gebied. En we weten niet wat daar voor ons in het verschiet ligt. En in dit nieuwe gebied zullen we ongetwijfeld met moeilijkheden en problemen worden geconfronteerd, maar ook met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. En weet u wat God zegt? Hij zegt: neem dat nieuwe land in bezit, laat je niet tegenhouden door menselijke gedachten van onmogelijkheden, of dat je tekort zult schieten, of dat je onbekwaam bent en andere negatieve dingen. Trek de Jordaan over. Dit zegt God tegen Jozua, de opvolger van Mozes die het volk Israël leidde. En in het Bijbelboek Jozua wordt verteld hoe de Israëlieten het land Kanaan in bezit nemen en er een bestaan opbouwen. Het door God beloofde land. En de Jordaan is in geestelijk opzicht een metafoor voor de doodsrivier. Want de letterlijke betekenis is afdaling. De Jordaan representeert een stroom van bijna onmogelijk te bedwingen problemen. Want dieper afdalen dan naar de Jordaan is niet mogelijk. En deze rivier, die stroomt op het diepste punt in het diepste dal van de aarde, tot zelfs zo'n 400 meter beneden zeeniveau. Dus hij begint hier in het noorden van Israël, bij de Banias. Misschien bent u er wel eens geweest, Ingrid en ik zijn daar geweest. Hier ontspringt hij en dan gaat hij zo langs het Goeledal, Goelermeer, zo naar het meer van Galilea. En dan stroomt hij zo verder. Hier staat Zoutzee, maar het is de Dode Zee. Stroomt hij in. En die Dode Zee die is, om precies te zijn, 429 meter beneden zeeniveau. Dieper kun je niet gaan. En van hieruit kan men alleen nog maar omhoog. Dat Jordaandal, dat maakt deel uit van een grote slenk, ook genaamd de Rift Valley. En dat is een diepe breuk in de aardkorst met een lengte van 6400 kilometer. En die loopt helemaal vanaf het land Mozambique door het continent Afrika heen en vervolgens dan door Israël tot aan Syrië. En in het Bijbelgedeelte dat zojuist is voorgelezen door Kees, zegt God tegen Jozua, toen het volk aan de grens van het beloofde land was gearriveerd: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. En wees vastberaden en standvastig. Dus maak je gereed, steek de Jordaan over en neem al het nieuwe land in bezit. En dit impliceerde dat hij in feite zei: wees overwinnaar en klim omhoog uit dit diepe dal naar dat nieuwe, veel hogere, op bergtoppen gelegen land. God zei niet: wees nou maar voorzichtig, pas op voor alle moeilijkheden en die sterke reuzen daar in dat nieuwe land. Nee, hij zei dat geen tegenstander hen zou kunnen overwinnen. Want hij zelf, die sterke God, zou met hen gaan en hen niet verlaten. En weet u, onze God is heden, vandaag, nog dezelfde. Hij is nog steeds dezelfde die zijn volk nooit in de steek zal laten. En weet u, wij mogen het nieuwe jaar met al zijn kansen en mogelijkheden in bezit nemen. En de Heer zal met ons gaan, wanneer wij ons aan zijn leiding toevertrouwen. In het boek Hebreeën in het Nieuwe Testament, daar kunnen we lezen in hoofdstuk 4. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Jezus staat ons terzijde als we hulp nodig hebben voor onze tekortkomingen. En dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Door zijn heilige bloed heeft hij voor onze zonden verzoening gedaan. En elke keer weer als wij naderen tot de troon. Want Jezus is ook onze hoge priester. Dus als wij oprecht tot Gods troon naderen, dan staan wij daar in Gods ogen schuldeloos en zondeloos. Volkomen verzoend. En daarnaast bidt en pleit hij voortdurend voor ons. En de Vader verhoort Jezus' gebeden altijd, staat er in Johannes 11. In de evangelie, in het Nieuwe Testament, daar staat een leerzame gebeurtenis beschreven, waarin Jezus zijn discipelen dwong om in een schip te gaan en naar de andere zijde van het meer van Galilea over te varen. En dan moeten we bedenken dat dit grote meer, dat meer van Galilea, eveneens in het Jordaandal is gesitueerd, maar dan op 210 meter onder de zeespiegel. Dus de Jordaan stroomt erin en er ook weer uit. Dat hebben we er net kunnen zien. En in de context van deze overdenking beval Jezus dus zijn discipelen om over te steken en aan de overkant een nieuw gebied in bezit te nemen. En we mogen dit geestelijk verstaan. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen had weggestuurd, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De Bijbel leert dat ook bij een andere gelegenheid Jezus in een bootje met de discipelen op dit grote meer voer en dat er een zware storm opstak. Jezus sliep, maar de discipelen maakten hem wakker, waarna hij de storm tot bedaren bracht. Maar nu ging Jezus niet met hen mee. Zij moesten alleen oversteken naar de overkant. En ik veronderstel, zusters en broeders, dat God ons hierbij wil leren om op eigen geestelijke benen te staan. Om geestelijk volwassen te worden. Net zoals een aardse vader zijn kinderen leert om zelfstandig te worden. Maar dit betekent niet dat Jezus zijn discipelen aan hun lot overliet. Hij bracht hen in het bootje en daarna beklom hij zelf een hoge berg om te gaan bidden. En dat was een berg met uitzicht op het meer. Jezus zag dat de discipelen worstelden met de harde wind en de hoge golven. En hoewel het meer van Galilea een relatief klein meer is, kan het er toch behoorlijk onstuimig aan toegaan. En Jezus zag dan ook de zware storm opsteken, de grote nood die ontstond, en hij zag dat zijn discipelen dreigden te bezwijken. En dat laat hij absoluut niet toe. Nu vond hij de tijd gekomen om daadwerkelijk hulp te bieden. Er staat geschreven, de boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Jezus wandelde over de golven. Hij heerst over elke storm, elk probleem en elke aanval van de boze machten. Alles wat ons, Gods volk en zijn discipelen wil vernietigen, is onder zijn voeten. En dat wilde hij hen en ook ons laten zien. Maar een groot probleem om stormen in het leven te overwinnen is angst. Er staat verder: toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. En ze riepen: een spook! En schreeuwden het uit van angst. En meteen sprak Jezus hen aan: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En door angst in ons hart voor de storm herkennen we Jezus niet meer. Dan verliezen we de goede blik op hem. Maar door zijn grote liefde maakte Jezus zich toch aan hen bekend en zei dat ze niet bang hoefden te zijn. We hebben zojuist gezongen: ik vrees u niet, o levenszee, mijn trouwe loods vaart met mij mee. En weet u, er zullen stormen ons wachten. Maar we zijn niet alleen, hij zal ons bewaren. Hetgeen niet wil zeggen dat wij verder helemaal niets hoeven te doen. Want wat doen zeelieden als zij in een zware storm terecht zijn gekomen en de toestand kritiek wordt? Als zij wellicht voor hun levens moeten vrezen, dan gooien zij alle overbodige ballast overboord. En daarom concludeerde Paulus in het derde hoofdstuk van Filippenzen: maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Jezus als verlies beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. En omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. En ons volgen van Jezus, dat kan soms oppervlakkig zijn. Of stereotyp, routinematig. Willen wij veilig de overkant bereiken, ondanks zware stormen, dan zullen wij alles wat ons hindert moeten wegdoen. Dat zijn natuurlijk allereerst de nutteloze wereldse zaken. Maar het kunnen ook hindernissen op een ander niveau betreffen. Bijvoorbeeld verkeerde gewoonten of verkeerde karaktereigenschappen. Of om mensen of zaken de belangrijkste plaats in ons hart te geven, in plaats van aan Jezus. Of we hechten zozeer aan onze positie of eigen eer dat opnieuw Jezus in het gedrang komt. Vult u verder zelf maar in. Paulus roept ons dan ook op om alles aan de kant te zetten voor een diepere, meer inniger intimiteit met Jezus. Paulus verlangde om Jezus te winnen. En natuurlijk had hij Jezus reeds in zijn hart. Maar hij verlangde een veel diepere gemeenschap met Jezus. Hij verlangde dat elke oppervlakkigheid in het volgen van Jezus zou verdwijnen uit zijn leven. En met vast geloof in zijn hart joeg Paulus naar de overkant, naar het doelwit. Hij schrijft verder: broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. En Paulus keek niet meer achterom naar het verleden. In het verleden had ook hij zware tijden meegemaakt en ook nederlagen geleden. Maar hij wilde niet meer terugblikken, doch enkel nog maar voorwaarts. Dus laat u niet afleiden en kijk niet meer achterom naar het moeilijke oude jaar. Maar blik vooruit in het nieuwe jaar. En dan zult u de eventuele stormen en zware golven wel op u af zien komen. Maar verwacht alles dan van Jezus in geloof. Weet u, ik kom uit een vissers- en zeevaartfamilie. En al mijn voorouders die hebben op zee gevaren. En ik weet dat de stuurman altijd vooruit blikt. Hij is alert op de aanrollende zware golven. En hij richt zijn schip naar die golven. Hij kijkt niet achterom. Want dan kan hij door de aankomende golven worden verrast. Terug naar Petrus en Jezus die over het water liep. Petrus was de eerste die Jezus herkende en weer vast Bijbels geloof kreeg. En misschien was hij overmoedig dat hij net als Jezus op de golven wilde wandelen. Maar we kunnen het ook anders opvatten. Namelijk dat hij de eerste was die daadwerkelijk in het geloof ging staan om op de golven te wandelen en te gaan heersen over de storm. En daarom zei Jezus, oké, kom in geloof en heers over de golven. Weet u, God geeft zijn kinderen de kans om hun geloof in praktijk te brengen. En daarvoor is vaak een storm nodig. Matteüs 14 gaat verder. Petrus antwoordde, Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar helaas duurde het geloof van Petrus maar kort. Het staat er niet zo geschreven, maar nadat Petrus uit het bootje was geklommen, was hij alleen en niet meer in het relatief veilige gezelschap van de andere discipelen. En is dat niet heel herkenbaar? Kunnen we ons soms niet zo heel alleen in onze strijd voelen? Als de storm echt heel zwaar is, kun je, terwijl anderen voor je bidden, je desondanks eenzaam voelen. Dat is niet vreemd, want zodra je in het ware geloof gaat staan, ben je alleen. De geloofstrijd tegen de zwaarste levensstormen moet je uiteindelijk toch zelf voeren. En zo verging het ook Petrus. Hij sloeg de wind, de storm gade. Het gaat verder in het Bijbelgedeelte. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me! Petrus verloor zijn blik op Jezus. Maar ook dat is in stormen normaal. Elke zeeman weet dat je met je bootje zo diep in een golfdal kunt zitten, dat je niet meer over die golf heen kunt kijken. Mijn vader vertelde eens, toen hij op de grote vaart zat, dat hij golven had gezien van 15 meter hoog. Daar kun je echt niet overheen kijken. En Petrus liep net als Jezus op de golven. Maar door de beweging van de golven zag hij Jezus niet meer. En dan komt het erop aan. Dan komt het op geloof aan. En toen hij Jezus niet meer zag, blikte Petrus juist op de storm en zonk. Maar Jezus greep zijn hand en redde hem. Er staat, meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En weet u, hierop mogen wij vertrouwen. In dit nieuwe jaar zullen er ook in ons leven opnieuw stormen opsteken. Het zal een jaar zijn waarin we het geloof in onze God, Heer en Heiland, nodig zullen hebben. En met dat geloof vast in het hart geplant, zullen we ons aan zijn leiding dienen over te geven. En zo zullen wij die stormen in geloof het hoofd kunnen bieden. En schieten wij desondanks hierin tekort, dan zal hij ons redden. Dan zal hij in ons bootje klimmen en hij zal de storm tot bedaren brengen en ons veilig naar de overkant brengen. Gelijk God zijn volk naar de overkant van de Jordaan bracht. Want hij is goed en hij houdt van ons. En als laatste Bijbelgedeelte. Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: u bent werkelijk Gods zoon. En toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Genezareth. Zussen en broeders, ik wens u toe dat Jezus u en mij overvloedig mag zegenen in het nieuwe jaar. Amen.